zullen we met elkaar opslaan uit Richteren hoofdstuk 8. Richteren hoofdstuk 8. Rechters heet het in de nieuwe Bijbelvertaling. Rechters 8. Het thema voor vanmorgen is bedroevend kleinmenselijke zaken. Bedroevend kleinmenselijke zaken. En we lezen met elkaar Richteren 8, vers 1 tot en met 21. Dit is na die heftige strijd waar ik de vorige keer over gepreekt heb. En dan lezen we dit. Daarbij zeiden ze, dat zijn die mannen die van Efraïm voor Israël gevochten hebben en dan uiteindelijk bij Gideon terugkomen. Daarbij zeiden ze, waarom hebt u ons er niet bij betrokken toen u tegen Midjan ten strijde trok? Dat is toch geen manier van doen? En ze maakten hem de heftigste verwijten. Maar Gideon antwoordde, wat ik deed is toch niets vergeleken bij wat u hebt gedaan. Het is heel leuk om hier de NBG te lezen, want in de NBG staat dat daar anders. Daar gaat het over de wijnoogst van Abiezer en zo. En dat is ook dichterbij wat er eigenlijk gezegd wordt. Hij maakt hier een hele bijzondere woordspeling, Gideon. En als u mijn studie neemt, dan kunt u daar nog wel wat meer van lezen. Maar die woordspeling is heel apart. En daar kom ik straks in de preek ook nog op terug. Die is hier een beetje wegvertaald. Het is wel natuurlijk waar wat hier staat, maar het is een beetje anders in de grondtekst. Efraïm staat er dan, heeft de kroon gezet op het werk van Abiezer. Dat is de woordspeling zoals die hier tevoorschijn is gekomen. Goed. God heeft de beide legeraanvoerders van Midjan, Oreb en Zeeb aan u uitgeleverd. Daarbij valt alles wat ik heb kunnen doen toch in het niet. Toen Gideon de zaak zo voorstelde, bedaarde de woede van de mannen van Efraïm. Ook Gideon was dus met zijn 300 manschappen de Jordaan overgestoken om de Midjanieten te achtervolgen. Hoewel ze de uitputting, dus die mannen, Gideon en zijn mannen, hoewel ze de uitputting nabij waren. Daarom vroeg hij aan de burgers van Sukkot, ik zit Zebach en Salmuna achterna, de koningen van Midjan. Geef mij en mijn soldaten wat te eten, want zij zijn uitgeput. Maar het stadsbestuur van Sukkot zei, waarom zouden wij uw leger te eten geven? Hebt u Zebach en Zalmunna soms al in handen gekregen? Nee, dat niet, antwoordde Gideon. Maar zodra de Heer Zebach en Zalmunna aan mij uitlevert, zal ik u komen afranselen met doorntakken en distels uit de woestijn. Daar kunt u van op aan. En hij kreeg dus geen eten mee. Van Sukkot ging het verder naar Penuel of Pniel. Hij deed de burgers van Penuel hetzelfde verzoek als hij de burgers van Sukkot had gedaan. En kreeg van hen hetzelfde, dus negatieve antwoord. Daarop bedreigde hij ook de burgers van Penuel met de woorden, zodra ik ongedeerd terugkeer, zal ik uw toren met de grond gelijk maken. Zebach en Salmuna hadden intussen hun kamp opgeslagen in de Karkok. Ze waren met ongeveer 15.000 man. Meer was er van het leger van de woestijnvolken niet over. 120.000 geoefende krijgslieden waren al gesneuveld. Gideon volgde de nomadenroute ten oosten van Nobach en Jogbeha en slaagde erin het kamp van de Midjanieten die zich veilig waanden te overrompelen. De beide koningen, Zebach en Zalmunna, probeerden in de algemene verwarring te ontkomen, maar hij haalde ze in en nam ze gevangen. Gideon, de zoon van Joas, keerde via de Gerespas uit de strijd terug. Onderweg kreeg hij een jongen uit Sukkot te pakken. Hij hoorde hem uit en liet hem de namen opschrijven van de oudsten en de leden van het stadsbestuur. Het waren er 77. Toen ging hij naar Sukkot en zei, kijk, hier heb ik Zebach en Zalmunna, met wie u mij hebt gehoond, door te zeggen, waarom zouden wij uw leger te eten geven? Hebt u Zebach en Zalmunna soms al in handen gekregen? En hij nam de oudste gevangen en liet doorntakken en distels uit de woestijn halen en de burgers van Sukkot hebben het geweten. Ook haalde hij de toren van Penuel omver en doodde hij de inwoners van die stad. Andere vertaling geeft en doodde hij de mannen van die stad. Gideon vroeg aan Zebach en Zalmunna, wat waren dat voor mannen die u bij de Tabor hebt gedood? Ze zagen er net zo uit als u, antwoordden ze. Het leken stuk voor stuk wel koningszonen. Toen zei Gideon, dat waren mijn volle broers, de zonen van mijn eigen moeder. Zo waar de Heer leeft, als u hen toen in leven had gelaten, zou ik u nu niet doden. En hij droeg zijn oudste zoon Jeter op, vooruit, dood ze. Maar de jongen trok zijn zwaard niet. Hij durfde niet, omdat hij nog zo jong was. Zebach en Zalmunna zeiden, doe het dan zelf, u bent mans genoeg. Toen doodde Gideon hen zelf. De gouden maantjes die de nek van hun kamelen sierden, nam hij mee. Tot zover de lezing voor vanmorgen. Wat een thema. Wat een tekst. En toch is ook dit Bijbelgedeelte, broeders en zusters, dat zo vol staat met ordinaire kinneszinnen. Kinneszinnen, dat is een Jiddisch, een Joods woord voor jaloezie. Wij zouden zeggen voor de kif hebben. Dat daar zo vol mee staat. Toch is ook dit Gods woord. En de Heer zal er een bedoeling mee hebben om ons er iets door te leren. En ik hoop zo dat u aan het einde van deze preek kunt zeggen, inderdaad, daar heb ik nou wat van geleerd. Gideon heeft met zijn 300 man een geweldige overwinning behaald. Met behulp van de stammen van over de Jordaan hebben ze die twee koningen met namen als roverhoofdmannen. De een heet Raaf, de ander Wolf. Raaf en Wolf hebben ze te pakken gekregen en gedood. Dat God hen deze overwinning gegeven heeft, dat raakt hier op de achtergrond. We lezen er niets meer over. Het wordt opeens menselijk, kleinmenselijk en dan ook zondig menselijk. Het wordt gezeur en gedoe. De soldaten van Israëls stam van over de Jordaan, van dat gebied, dat berggebied, dat centrale berggebied waar Efraïm woonde, die soldaten, die komen nu naar generaal Gideon met een ernstige klacht. Ze hebben dus die hoofden van die twee gedode vorsten bij zich. Ze nemen niet dat hele lichaam mee, maar die twee hoofden, die nemen ze mee. Maar ik kan me al voorstellen hoe zuur die koppen van die mannen zelf er ook uitgezien hebben. Waarom hebt u ons er van het begin af niet bij betrokken? Wat zoveel zegt als, je hebt ons ten achter gesteld en op het laatst mogen wij ook nog meehelpen om de kastanjes uit het vuur te halen. Dat is geen manier van doen, Gideon. Broeders en zusters, we hebben het met elkaar gelezen. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat het heel duidelijk. Ze maakten Gideon de heftigste verwijten. En verwijten geeft altijd verwijdering. Verwijten is zeggen, het is jouw schuld. Je hebt iets nagelaten wat je hebt moeten doen en dat is je schuld. De reden waarom de Efraïmieten zo tegen Gideon tekeer gaan, is die van jaloezie. Het wordt niet genoemd, maar ook als u mijn studie leest, dan zult u de omgeving er meer van uitgelegd krijgen. En dan begrijpt u ook meer hoe die spanning tussen Efraïm en Manasse de geschiedenis door is gegaan. Dus er wordt niks over geschreven. Maar de sfeer eromheen is die van jaloezie. Van hevig verongelijkt te zijn. En als je mensen hebt die hevig verongelijkt zijn, nou dat zit diep in het hart hoor. Pas dan maar op. Vaak komt dat voort uit hoogmoed. Nu is daar opeens die volslagen onbekende Gideon. Die boerenzoon uit zo'n achtergebleven stamgebied van Manasse. En die zou Israël verlossing moeten brengen. Nou, die eer had toch zeker veel meer iemand uit die vechtersbazenstam van Efraïm te beurt hebben moeten vallen. Dat is wat hen drijft. Kif, jaloezie, eerzucht. En als dat je drijft, broeders en zusters, ook bij ons, dan wordt het kleinmenselijk gedoe. Dan word je gedreven door trots. En zo hebben zij een grote mond tegen die man die door God geroepen is om Israël te bevrijden. Als mensen voelen dat ze in hun eer worden, in hun zogenoemde eer worden aangetast, nou dan is dat vaak een reden voor een behoorlijk conflict. Hoe reageert Gideon? Heel wijs. Heel wijs. Want hij gaat niet op zijn strepen staan. Hij zegt niet, ja, maar God heeft mij aangesteld. Heel wijs. Hij antwoordt met een beeldspraak en komt daarmee dat gekrenkte eergevoel van Efraïm een beetje tegemoet. Laten we het nogmaals lezen in vers 2 en vers 3. Gideon antwoordde, wat ik deed is toch niets vergeleken bij wat u hebt gedaan. Nou, dat zijn natuurlijk milde woorden, hè? Dat voelt u wel aan, dat is een beetje zalfolie bijna. Efraïm heeft de kroon gezet op het werk. En dan zegt hij niet van Gideon, maar dan zegt hij van Abiezer. Dat kleine stammetje waar ik het net over had. God heeft de beide legeraanvoerders van Midjan en Oreb, en die Oreb en Zeeb eten, aan u uitgeleverd. Daarbij valt toch alles wat ik heb kunnen doen in het niet. Het is een lesje in conflicthantering. Wat we hier krijgen. Gideon past toe wat de spreukendichter zegt. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af. En inderdaad koelt de boosheid. Gideon zegt zoveel als, ik behaalde de eerste slag, maar jullie de grootste. Jongens, allebei toch blij. Maar waar blijft hier het getuigenis dat tot eer van God is? Het is allemaal afgezakt, broeders en zusters, in deze situatie tot menselijk niveau. De een kan het niet zetten dat de ander de eer behaalt, en de ander wil toch graag een graantje meepikken van die geweldige verlossing die ze met elkaar behaald hebben. Is dat allemaal zo terecht? God heeft toch Israël verlost? Broeders en zusters en jonge mensen, hierin zit een les, ook voor mensen uit 2006. Het is voor ons, voor niemand van ons, gemakkelijk om toe te geven dat wij onszelf niet kunnen verlossen. Ook wij evangelische mensen, wij hebben het heel graag dat men ons ook goed ziet. Dat men goed in de gaten heeft wat voor belangrijke mensen wij zijn. Wij hebben toch ook bijzondere gaven gekregen. En wij zijn er toch ook nog. Niemand van ons, en we geven dat maar heel moeilijk toe, is in staat om zichzelf te verlossen bijvoorbeeld van de macht van de zonde. Dat moet God doen. Er is ten diepste in het evangelie van Jezus Christus voor ons geen eer te behalen. Hoort u wat ik zeg? Wij zijn geredde slachtoffers, zoals dat lied vroeger zei, als een brandhout uit het vuur gerukt. En dat ligt ons niet, diep van binnen. We dragen graag zelf ons steentje bij. Nee. Wij moeten van hoger hand verlost worden. Maar dat is moeilijk om toe te geven. Net als Adam en Eva in het paradijs willen u en ik, willen mensen, willen wij graag onze eigen God zijn. Onze eigen grenzen bepalen. Bepalen wie we zelf zijn. Je wilt het zelf ook opknappen als er moeilijke dingen in het leven zijn. Ik moet het zelf opknappen. Maar dat gaat niet met alles. Het is genade van God als jij verlost bent van de macht van de zonde door het bloed van Jezus Christus. Genade van God. En daarvoor komt God alleen de eer toe. En dat leren we uit deze les van Gideon. Ook wij als evangeliegemeente, de regenboog, als we straks in 3, 4 of misschien wel 5 gemeenten komen te bestaan, laten wij deze les goed onthouden. Laten wij niet zeggen, evangeliegemeente, de regenboog, Noord is meer zus en zo dan Zuid. Laten wij niet zeggen, Zuid is beter in dit en dat dan Noord. Laten wij niet zeggen, de 3e gemeente, de 4e, de 5e, de 6e is nog beter dan. Maar laten wij samen God de eer brengen. Dat is de les uit deze aparte geschiedenis. En laten wij onszelf onderzoeken hoe gemakkelijk we de dingen zo doen. Gemakkelijk in kampementen treden. Dit is beter dat, dan gaan we daar, dat, zus, zo. Laten we samen God de eer geven om de verlossing die hij geeft aan jou, aan mij, aan Noord, aan Zuid, aan de 3e, aan de hervormden, aan de gereformeerden, is allemaal PKN geworden vandaag de dag. Durft u dat te zeggen? Ja, natuurlijk. Is in die kerk Jezus Christus dan niet meer aanwezig? Zolang hij er is, hebben wij iets met hen. Pinksteren, vergadering van gelovigen, baptisten, Rooms-Katholieken. Als hij er niet meer is, hebben wij er niks te zoeken. Zolang hij er wil zijn, hebben wij iets met hen. Wat dan ook. Voorzichtig zijn dat we niet ons eigen idee over onze eigen gemeenschap te hoog oppeppen en daarmee God niet de eer meer geven. Hier gaat het om. Laat niemand zich boven de ander verheffen, zusters en broeders. Dat geldt ook ons mensen, ons persoonlijk. Niet denken dat je meer bent dan die ander. God is onze Heer. Als je christen bent, dan komt hem alleen de eer toe. En dan komt die geschiedenis met Sukkot en Pniel of Penuel. Gideon en zijn 300 mannen trekken de Jordaan over. Die mannen zijn inmiddels natuurlijk bek af van die strijd. Bek af en hebben honger. En dan kloppen ze aan bij de poorten van dat dorp Sukkot. Afgemat en hongerig. Natuurlijk hebben ze eten nodig. Bij de dorpen Sukkot en Penuel vragen ze erom. Maar de leiders weigeren Gideon te helpen. Ze reageren natuurlijk uit angst. Want zij denken, wat moet dat kleine groepje van 300 mannen toch tegen die 15.000 soldaten van Midjan, die ze ook wel over de rivier de Jordaan hebben zien komen en die daar zich allemaal in dat berggebied weer hergroeperen. 15.000 ten opzichte van die 300. Gideon, je hebt ze nog niet te pakken, man. De broeders worden niet geholpen, krijgen geen eten. De meestal zeer overwogen reagerende Gideon wordt woest. Jullie zullen ervan lusten. En met beeldende woorden geeft hij aan wat hij erbij denkt. Als de Heere mij de overwinning over Zebach en Zalmunna geeft, dan zal ik jullie afranselen met dorens en distels uit de woestijn. En dan maar door naar Penuel. En daar hetzelfde laken en pak. Na hun weigering belooft Gideon hen als een revanche. Als ze in de toren zullen klimmen voor de veiligheid. Je had in die dorp of steden had je grote torens waar de mensen in konden vluchten. Dan zal die hele toren omver gaan, zegt Gideon. Wraakzuchtige taal trouwens. Maakt zich van Gideon meester. Wraakzuchtige taal. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, als je zo ontzettend in de strijd bent, komt dat bijna vanzelf. Ja, het is misschien wel begrijpelijk. Maar is het goed? Voor een man van God. Kennelijk hebben Gideon en zijn mannen bij andere dorpen in het Overjordaanse wel eten gekregen, want de achtervolging van dat leger van Midian zet zich ver in het vijandelijk gebied door. En wonder boven wonder, Gideon met zijn 300 man verslaat die 15.000 strijders die ook nog kamelen bij zich hadden en jaagt de hele zaak daar op de vlucht. eigenlijk is het bijna weer net zo'n wonder als de eerste keer. Alleen nu wordt er bijna niet meer over geschreven. En Gods naam wordt er niet meer bij genoemd. De beide koningen worden wel gevangen genomen en meegenomen op de triomf en zegentocht terug. Nou, u snapt natuurlijk wel, die gaat dan langs die dorpen Sukkot en Penuel. Nou, je voelt het al aankomen. Gideon heeft dan onderweg nog een jongen te pakken genomen en aan de jongen gevraagd, wie zijn de leiders van die stad? Wie zijn de oudsten? 77 namen heeft hij opgenoemd. Die zijn allemaal opgeschreven. Het is apart trouwens dat ze daar al dus schrijvers bij zich hadden in die oorlogstijd. Hele aparte opmerking hier zo opeens in de schrift. Gideon komt daar en die 77 leiders van Sukkot, die neemt hij gevangen en hij geeft de broeders, want dat waren Israëlieten, hij geeft de broeders flink op de tabbert met woestijndorens en distels. We weten niet of deze gevoelige les door hen overleefd is of niet, maar bij het dorp Penuel is wel gevochten en daar vallen veel doden als de toren omvergehaald wordt. Zusters en broeders en jonge mensen, ik vind het lastig om dit harde optreden van Gideon te beoordelen. Gideon had van deze broeders in die twee steden natuurlijk solidariteit mogen verwachten. Ze behoren immers tot het volk Israël, tot het volk van God. En de wet van Mozes zegt dat je een behoeftige die bij jou daarom vraagt, moet helpen. Maar deze straf die Gideon nu uitoefent, die heeft wat weg van de ban. En ik neig ertoe te zeggen dat Gideon hier buiten zijn grenzen gaat. De strijd heeft hem, het strijdgevoel heeft hem te pakken gekregen. De overwinningsroes. Er komen meer en meer vleeselijke trekken in zijn optreden. En zo ook dan de laatste episode voor vanmorgen. Die Midianitische koningen, die twee Zebach en Zalmunna, die worden als in een oorlogstribunaal voor generaal Gideon geleid. En Gideon zegt dan, wat waren dat voor mannen die je in der tijd op de berg Tabor of in het plaatsje Tabor, dat weten we niet, ter dood hebt gebracht. Of ze vermoord zijn of in de strijd gesneuveld, we weten het niet. Maar het antwoord van die twee, begrijpelijk, ze zijn meegesleurd als een oorlogstrofee. Het antwoord klinkt nogal kruiperig. Ze waren zoals u, heer, koningszonen. Dat was Gideon, daar was het hem om bedoeld. Hij zocht een argument. Ah, zie je wel, het waren mijn broers. Wat gebeurt hier? Gideon wil zijn broers wreken. Eerwraak. Terwijl het gaat om de zaak van de Heer, versmalt het nu naar Gideons eer. Nu zal hij ze krijgen. Deze kans laat hij niet ontgaan. Hij zal persoonlijk wraak nemen. Even nog wordt de naam van God erbij genoemd in een eed, in vers 19b, maar in een betoog dat nergens op slaat en God niet eert. Gideon zoekt een argument om hen te doden. Desnoods gebruikt hij daar de naam van God voor. Als u die mannen had laten leven, ja. Had hij zelf die andere twee koningen laten leven? Nee, natuurlijk niet. Kan je dan verwachten dat de vijand dat wel doet? Maar als u dat gedaan had, zou ik u in leven gelaten hebben. Nou, zo waar de Heere leeft. Ach, je kan de Heere overal niet bijslepen. Gideon zoekt een argument om hen te doden. En om dat zo vernederend mogelijk te doen. Door zijn jonge zoon Jeter, die nog een jonge man is, te zeggen, dood hen. Twee vorsten, roverhoofdmannen. Mannen die 15.000, eigenlijk nog 135.000 als leger hebben aangevoerd. Gedood door een jonge man. Het zou verschrikkelijk zijn voor hen. Jeter durft niet. Hij heeft blijkbaar nogal wat ontzag voor die natuurlijk er, ja, door het leven getekend uitziende mannen. Hij als jonge man, moet hij dat doen? Hij durft niet. En dan krijgt niet God de eer, maar dan krijgt de vijand het laatste woord. Zo gaat het als je God de eer niet geeft. Dan krijgt de vijand het laatste woord. En dan zeggen ze, doe het zelf. U bent toch man zat? Spottend manen ze Gideon om het dan maar zelf te doen. Gideon doet het. Maar oh, wat een kleinzielige wraakoefening is hier dan aan de gang. Hier is Gideon niet meer de dappere strijdbare held die in de naam van God grote daden doet en optreedt in zijn eigen zwakte. De bevrijder van Gods volk eindigt als een bloedwreker van zijn broers. De grote opdracht tot bevrijding van Israël eindigt in een persoonlijk gewroken familiebelang. Een wraakoefening. En die afgodische gouden maantjes, die gaan dan ook als een trofee mee naar huis. Die worden van die kamelenhals afgehaald. En die gaan mee naar het huis van Gideon. Wat moet Gideon met zulke dingen? Weg die troep. Dat had hij eerder bij zijn vaders thuis ook gedaan. Weg die troep. Nu neemt hij ze mee. Hierin zit een les voor ons, zusters en broeders. En daar eindig ik deze preek mee. Je kunt je mond, en u begrijpt wel als ik dit zeg, zeg ik het allereerst tegen mezelf. Je kunt je mond vol hebben van God, de Heer. Je kunt in zijn naam grote daden doen. Je kunt gebruikt worden in zijn naam. En tegelijk het gevaar lopen in kleinzielige zaken verstrikt te raken. Daar moet je goed voor oppassen. Dan gaat het niet langer om Gods eer, maar bijvoorbeeld omdat we zelf zo gekwetst zijn. Soms gaat het er in gezin of in werk of in de gemeente ook wel bedroevend kleinmenselijk aan toe. Gideon liet zich meeslepen door zijn eigen gevoelens. En als je dat doet, als je maar laat meeslepen door je eigen gevoelens, dan kan je daardoor het zicht op God voor anderen benemen. Dan kan het zicht op God door ons verduisterd worden. Omdat we er tussenin staan. En daarom, zusters en broeders, is dit de boodschap van vanmorgen. Laten we God bidden dat wij die nu bij het geloof zijn, trouw mogen blijven in nederigheid. Dat wij die nu in het geloof zijn, dat we hem eren aan wie we ons hart gegeven hebben. Hem eren die ons hart en leven heeft gezocht om het te verlossen en te bevrijden. Laten we hem eren, eer brengen aan hem die ons leven heeft gered. Hem alleen de eer geven. En daarom sluit ik deze preek af met deze gedachte. Zuster en broeder, laten we dicht bij Jezus blijven. Wie we ook zijn en wat we ook doen. Laten we dicht bij de Heere Jezus blijven. En hem de eer van ons leven geven. Blijven geven. God is getrouw. Heer, maak ons getrouw. Amen.